Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Ik ben blij om u vandaag te mogen meedelen dat we in gesprek gaan met een priester die door velen van u zeer gewaardeerd wordt. Dat horen wij regelmatig over de telefoon bij Radio Maria en ook elders. Vandaag mag ik in gesprek gaan met pastoor Andy Pinne uit Holsbeek, bekend van de Eucharistie op dinsdag. Eerwaarde, u gaat eigenlijk al heel lang mee, om zo te zeggen, met Radio Maria. Hè? Van in het begin bent u eigenlijk betrokken.
Ik denk dat het van in 2012 of 2013 is, ja, dat ik minstens één keer in de week de Eucharistieviering opdraag voor Radio Maria. In het begin was het op dinsdag en vrijdag. En nu is het dus op dinsdag en ja.
Regelmatig ook eens op maandag of donderdag. Ja, ja. Ja. Want uw parochie, waar u pastoor bent, in Holsbeek, ja, is niet zo heel ver eigenlijk, hè, van Heverlee.
Nee, eigenlijk als ik geen files heb, is het een 10 minuten.
Maar aan het begin, toen u begon mee te werken met Radio Maria of de Eucharistie verzorgde op dinsdag en donderdag, dinsdag en vrijdag liever, was u nog pastoor?
In Galmaarden.
In Galmaarden.
Was dus ik pastoor in Galmaarden en Tollenbeek en Bever.
Ja.
Dus, maar ik kende Radio Maria natuurlijk al zeer lang, want ik denk dat ik heb een programma, ik heb een wekelijks kort programmaatje op Radio Maria Nederland. En dat moet 17, 18 jaar al zijn dat ik iedere zaterdag dat ik daar een woordje heb.
Ja, en u doet dat ook nog altijd
dat tot is de nog dag steeds, van vandaag. Ja. Dat is toegekomen. We waren natuurlijk goed bevriend met een van de eerste directeurs, professor Stefan van Kalster. En die was op het seminarie van Den Bosch en zo kenden we die. En die heeft mij toen gevraagd, zodat hij niet alle weken het programma Chronieken in de Parochie willen verzorgen. En dat is een woordje van 5, maximum 10 minuten iedere week. En dan vertel ik iets aan de hand van de actualiteit of een woordje. En dat gaat nog altijd verder.
Ja. Want dat is dan Radio Maria Nederland. U heeft ook los van Radio Maria daar wel een band met Nederland, hè?
Juist. Ik heb mijn priesteropleiding daar gevolgd. En ik ben daar priester gewijd. En ik heb daar ook 14 jaar als priester gewerkt.
14 jaar, ja. En sinds wanneer bent u terug naar België gekomen?
Sinds 2011.
Ja.
Ik heb dus waarschijnlijk, was ik een van de verspieders, een van de wegbereiders om Radio Maria hier dan ook, want het jaar nadien, denk ik in 2012 is Radio Maria...
2011.
Het
loopt mooi samen, laten we het zo zeggen. En eerwaarde, een beetje over uw achtergrond. Wat is vandaag toch de gelegenheid voor de luisteraars om die u niet kennen van in de parochie, maar van op Radio Maria, om u een beetje beter te leren kennen. Ja, we zijn wel geïnteresseerd in het hele verhaal dat vooraf is gegaan aan uw priesterschap eigenlijk. Want u bent dan in Nederland naar het seminarie gegaan. Een beetje over uw achtergrond. Uit wat voor gezin komt u en hoe is het priesterschap eigenlijk uw leven binnengekomen?
Goh, ik ben een Ninoviter. Ik ben geboren in Ninove, maar opgegroeid in Nederasselt bij Ninove, een klein dorpje daarnaast. En ik ben de oudste van een gezin van 2. Ik scheel 6 jaar met mijn broer. Mijn broer is 6 jaar jonger. Een gewoon gezin. Zoals de meeste gezinnen van die tijd. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn eerste communie gedaan. Ik heb mijn vormsel gedaan. Maar Ja, bij ons thuis gingen ze niet naar de kerk. Zoals bijna alle gezinnen niet naar de kerk gingen. Maar wel die ankermomenten. Maar goed, op een bepaald moment is er bij mij toch een klik gekomen. Zo. Altijd gelovig geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik niet gelovig geweest ben. Maar een belangrijk moment was toch de vormselcatechese. Dat heeft toch ook een heel grote invloed gehad. Dat werd in die tijd nog gegeven door onze pastoor. Dat was iedere week op woensdag namiddag gingen wij naar de vormselcatechese. Eigenlijk zo van die leeftijd van 10 is eigenlijk bij mij al beginnen zo, de roeping ontluiken, zou ik zeggen. En sommige mensen zeggen, hoe krijg je dan een roeping? Verschijnt er dan een engel aan uw bed of krijg je een Maria-verschijning? Dat was bij mij zo van, ik zag onze dorpspastoor. Hoe die de sacramenten bediende, hoe hij de mis opdroeg, hoe hij priester was. En daarin in mijn hart voelde ik van, kijk, dit is ook de weg die de Heer van mij wil. En dat is zo met buien op en neer gegaan, hè, want je vraagt u dan ook af, als je dan jongeren bent, van, allee, wie doet dat nu nog? Ik zag in die tijd al geen jonge priesters meer. Uiteindelijk is dat daar dan toch van gekomen. En heb ik dan toch uiteindelijk die stap gezet. Op enkele plaatsen gaan kijken. En dan kwam er een priester op mijn weg. Die ook nogal heel enthousiast met roepingen bezig was. Pastoor Heroelen van Nossegem. Via hem heb ik dan eigenlijk ook de weg naar 's Hertogenbosch gezet. Ik was nog nooit in 's Hertogenbosch geweest. Dat was een hele groep jonge mannen. Hè. We waren met een 50-tal jonge mannen toen in mijn seminariteit. En ook een hele reeks Vlamingen. Ik ben dan in 1997 ben ik daar dan priester gewijd. Ik ben daar parochiepriester geweest. Tot in 2011.
Ja, dus ik ben eigenlijk altijd gelovig geweest. Ook al waren wij in een gezin waar dat wel normaal was, geloof, maar niet per se elke week naar de mis gaan. Voor u was het wel altijd evident dat God bestond op een of andere manier.
Ik heb daar nooit aan getwijfeld.
Ja, dat is bijzonder.
Ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. En natuurlijk, ik had hele gelovige grootmoeders. Mijn grootmoeders hebben mij als kind het geloof meegegeven. Ik heb daar zelfs een letterlijk en figuurlijk een litteken aan overgehouden. Toen ik een jaar of 3, 4 was, ging mijn grootmoeder met mij naar een kapel in Nederasselt. En ik moet mij van haar hand losgetrokken hebben. En ik ben met mijn hoofd op de trap van de kapel gevallen. En ik heb daar, en dat is moeten genaaid worden. Dat moet nog een beetje te zien zijn. Op mijn voorhoofd heb ik daar nog een litteken. Maria heeft mij toen al getekend. Ik herinner mij ook nog wat ook iets heel bijzonders zo was, een hele ontdekking. Dat ik zo een keer op een bepaald moment op een weekend was. Ik denk dat ik toen 8, 9 jaar was. Dat ik op een weekend ging bij mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader. En die had een kinderbijbel gekocht. En ik heb heel dat weekend daar in die kinderbijbel zitten lezen. En dat was eigenlijk ook iets achteraf bezien, een heel bijzonder iets. Ik heb zelf ook die klik gemaakt dat ik denk van, dat is ook iets heel bijzonders dat jonge gezinnen dat in huis hebben, een kinderbijbel. We leggen nogal de nadruk, hè, we moeten het woord God zijn plaats geven. Maar ja, in zo'n dikke boek, wat interesseert een kind dat nu? Maar zo, op mij heeft dat een bijzondere indruk gemaakt, die kinderbijbel. En ik geef ook aan al mijn dopelingen geef ik een kinderbijbel mee. Dat ik zeg van, ja, dan hebben ze dat in huis. En zo af en toe hoort je dan wel een keer, ja, dat is zo'n een kinderbijbel met een gouden kaft, en dat jonge mensen mij zeggen, ja, we zetten dat gewoon tussen die andere boeken, en dan, dan mogen ze kiezen. Iedere avond wordt er een stukje gelezen, en dat ze dan zeggen, dat ze dan die boeken kiezen, nu het gouden boek is. En ja, allee, we moeten dat niet onderschatten. Op mij heeft dat... Allee, heeft dat toch iets heel belangrijk, een belangrijke invloed gehad?
Ja, het was aanwezig. U zegt ja, door de pastoor eigenlijk bezig te zien, de manier waarop hij de sacramenten toediende, dat een indruk op u maakte. Kan u daar ook een beetje omschrijven?
Daar heb ik mijn roeping eigenlijk in ontdekt. Zo, ik zag die man bidden, ik zag die man vurig verkondigen, ik zag die man vroom de Eucharistie doen. En daar heb ik mijn roeping in ontdekt. Hij heeft mij nooit gevraagd, zou jij geen priester willen worden? Maar zijn manier van leven. En dat heeft bij mij de roeping gewekt.
Hij straalde iets uit dat u aansprak.
Ja.
En u zegt ja, dan begon dat idee in mij te komen dat dat ook uw weg was. Hoe heeft u dat dan uiteindelijk tegen uw ouders gezegd?
Goh, ik heb dat eigenlijk heel laat tegen mijn ouders gezegd. Ik ben dan... na mijn plechtige communie ben ik dan lector geworden. Mocht ik dan lector worden. En ja, en eigenlijk dan een aantal weken nadien kwam al de vraag... zou ik geen missionaris worden? Wij wonen eigenlijk nogal een eindje van de kerk. Dus ik moest altijd gevoerd worden of met de fiets. Maar dat was wel een heel eindje. Maar... Zo is dat ook weer gegroeid. Hè? Die zo dicht bij de Eucharistie zijn. Ook dat is iets, een heel belangrijk iets. Hè? Je bent daar naar de priester, degene die daar het dichtst bij de Heer is, als misdienaar. Op dat moment was ik dan 18 jaar en was ik dan klaar met het middelbaar. En dan dacht ik van, priester worden, maar ja, wie doet dat nu nog? En je ziet geen jonge priester meer. En ik dacht, ik ga het op een akkoordje met de Heer. Ik voelde roeping. Maar ik dacht, ik ga het op een akkoordje gooien. Ik ga godsdienstleerkracht worden. En dan heeft hij zijn gedachten, dan kan ik mijn eigen leven blijven leiden. Maar zo tegen dat het kerstmis was, van dat jaar, dacht ik van... dat is niet waartoe de Heer mij roept. Hè? Daar dan toch ook blijven mee worstelen. Ja, en dan werd het weer augustus en dan werd het weer september. En ik dacht van, nu moet ik nu toch een knoop doorhakken. En op dat moment heb ik dan toch gezegd, ik ga het doen. En ik ga kijken en ik heb dat aan thuis gezegd. En dat was daar precies een begrafenis bij ons thuis. Mijn moeder weende en ons vader weende. Mijn vader is enkele dagen al weende naar zijn werk gegaan. Pastoor worden. Ouders hebben natuurlijk een beeld van hun kind. Ja, die gaat worden zoals wij. En we gaan daar kleinkinderen door hebben. En in één keer komt die eraan met priester worden. Mijn vader is een paar dagen zo weenend naar zijn werk gegaan. Maar ja, en hij heeft dan toch gezegd... doe het dan maar. En hij heeft mij ook daarbij gezegd... en als het niet gaat, weet dat je altijd mag terugkomen. Ik heb dat dan gedaan en ik ben niet teruggekomen. Ik heb bij mijn ouders gezien... als zij zagen dat ik daar gelukkig in was... dan waren zij ook gelukkig. Het is misschien de vrees voor iets onbekend. Het is natuurlijk ook heel wat. Ja.
Ja. Goede ouders die de keuze misschien niet begrepen, maar wel wilden dat u weg kon volgen. Ja.
Ik zeg dat wel. Toen ik kind was, hoorde ik mijn oude pastoor wel een keer zeggen: kinderen, wat ben ik blij dat ik goede ouders gehad heb. En toen dacht ik, Wat een zeur. Iedereen heeft toch goede ouders. Maar nu begin ik dat zelf ook te denken. Hè. Wat ben ik toch content hè, dat ik ouders heb gehad die mij gesteund hebben en die mij nog altijd steunen. Ik heb het geluk. Hè, ze zijn er nog. En waar ik nog altijd een thuis bij heb. En die ook nog altijd mee voor mij zorgen. Mijn moeder doet nog altijd mijn was. Dus ik kom alle weken thuis. Hè. Er zijn bij sommige mensen die denken... Oh ja, als hij priester wordt, gaan we hem nooit meer zien en dit en dat. Ja, ik ga iedere week ga ik naar huis. Ik denk dat er ouders zijn die hun kinderen minder zien als ik. Hè.
Ja. Ja, dat is ook wel... Heeft u ooit erover gedacht om religieus te worden? Of was het voor u altijd duidelijk, ik wil diocesaan priester worden?
Ik heb daar wel een keer aan gedacht. En ik er op bepaalde... plaatsen ook zo'n keer gekeken en belangstellend gekeken, maar ja, uiteindelijk ja, ik zie mezelf als parochiepriester.
Ja.
Dat is voor mij mijn roeping.
Ja. Kan u dat omschrijven? Waartoe was u geroepen als parochiepriester? En wat betekende het priesterschap?
Met een gemeenschap op pad gaan en het lief en leed delen van een gemeenschap. Hè. En dat staat vandaag de dag bijzonder onder druk. Dat is vandaag iets wat compleet is ingestort. Hè? Als ik het beeld zie van Ederasselt, hè, dat was een parochie zoals alle andere parochies er waren, hè, met een kerk, een pastoor, en iedereen werd gedoopt, en iedereen deed zijn eerste communie, en iedereen werd gevormd, en iedereen werd kerkelijk begraven, en dat was een dorp, en iedereen kende elkaar. En nu is dat, elk dorp... Het is bijna het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld. Hè? De mooie herinneringen van toen, het is allemaal voorbij.
In de zin dat er gewoon minder kerkgang is, of ook dat de mensen elkaar minder kennen en dat de pastoors vaak grote gebieden eigenlijk moeten...
Er is niets meer van over. Het is gewoon allemaal weg. Men kent elkaar niet meer. Er zijn geen pastoors nu meer. Er zijn nog pastoors die hele gebieden hebben. Ik heb eigenlijk nog het geluk dat ik maar 4 parochies heb. En maar als ik sommige confraters zie, ja, dan zeg je van, het beeld van de pastoor is totaal weg. Er zijn ook geen kerkgangers niet meer. Vroeger de mensen gingen naar de mis. Hoe snel het gegaan is. Hè? Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd... Toen ik naar het seminarie ging in 1991... Dat is nu toch ook niet de middeleeuwen. Hè? Toen hadden alle parochies van Groot-Ninoven... Dat zijn er 13. Die hadden allemaal nog een pastoor. En wel ja, nu staat daar nog één pastoor. Heel dat kerkelijk leven is weg. Er waren nog verschillende kloosters. Alle kloosters zijn weg. Er waren in alle parochies waren er 2 of 3 of 4 missen. Nu zijn er daar in die streek hè, nog enkele missen. Maar het is overal zo. Hè? Het is compleet weg.
Was die ervaring gelijkaardig in Nederland toen u daar parochiepriester was? Of was dat anders? Het is natuurlijk ook al een tijd geleden intussen.
Ja, maar en toch is het, toch is het anders. Dat heeft ook, in Nederland heeft dat ook voor een stuk iets te maken dat de kerk zelf bedruipend moet zijn. En de gelovigen, ja, die moeten geld bij elkaar brengen en zodat hun kerk, hun parochie, hun priester kan betaald worden. Ja, daardoor hebben ze natuurlijk daar ook een sterkere band mee, want ze hebben natuurlijk het gevoel, het is door ons dat er hier nog een kerk staat, en het is door ons dat er hier nog een pastorie staat, en het is door ons dat er hier nog een priester kan zijn. Ja, hier wordt het gelukkig nog door de staat betaald, want ik denk, moesten we dat systeem van Nederland overschakelen, dat een zeer groot probleem zou zijn.
Dat zou toch inderdaad wel even iets brusk teweeg brengen, waarschijnlijk. Ja. Maar u zei, u gaf eigenlijk aan, ik ben geroepen om parochiepriester te worden, zeer specifiek, maar dan bent u doorheen de jaren geconfronteerd geraakt als u de jaren 90 vergelijkt met nu? Dat die parochie waar u toen priester voor wilde worden niet meer in dezelfde hoedanigheid bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet gemakkelijk, denk ik, altijd voor u. Hoe beweegt u zich? Hoe navigeert u?
Goh ja, de realiteit is de realiteit. Mm-hmm. We moeten verder blijven doen, hè? En ik denk aan een bepaald iets op de avond voor mijn priesterwijding. Ik heb dat op Radio Maria al een paar keer verteld. Maar op de avond voor onze priesterwijding zijn we 8 gewijd. Komt onze oude bisschop, monsieur Terschuren, bij ons. Hij was ziek geweest en we wisten niet, gaat hij ons kunnen wijden of niet. Maar allez, hij was een beetje op kracht en heeft ons gewijd. En hij komt op de avond bij ons en hij zegt, heren, morgen ga ik u priester wijden. Zegt hij, uw taak zal zijn zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Ook al zult ge de oogst niet meer zien, zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Dan denk ik van, dat is profetisch geweest. Ja, wij zaaien, maar we zien geen oogst. Ja, maar we blijven zaaien. En ja, ik heb zeer veel contact met confraters, met zeer veel priesters. En ik zie de wanhoop bij zeer velen. Dat men zegt van, ja, allee, het is bijna van, allee, ja, we zullen het hier nog doen. Het zal ons een tijd nog wel duren. En je zou kunnen zeggen, amai, wat een instelling. Maar ik kan dat geloven, niet degenen die nog ouder zijn dan ik. He, ik ben nu 53 jaar, maar onze priesters die 70 jaar zijn, allee, die komen uit een compleet andere kerk. Ja. En ja, het is helemaal ingestort. En we zien geen enkel positief teken eigenlijk. Ja, in veel parochies is de kerkdeur al dicht. In de kerkdeuren die nog open zijn, zijn het op heel dikwijls kleine groepjes. En het zijn allemaal hele oude mensen. De jongste kerkgangers zijn in de 70. Ja, hier en daar zijn er jongeren, maar ze zijn zeer zeldzaam. En dat is ook zoiets van, ik zeg dat wel een keer. Hier en daar een uitzondering, en ik hoor dan tot de uitzonderingen. Maar de meesten die in de kerk nog zitten, zijn boven de 70. Allemaal mensen die al minstens 50 jaar hun eerste communie en hun vormsel gedaan hebben. Van de afgelopen 50 jaar vormelingen en eerste communicanten, komt er praktisch niemand meer nog wekelijks naar de kerk. En we hebben van alles geprobeerd. Van links tot rechts, van conservatief tot progressief. Het is alsof dat het er niet meer in gaat. Hè? Ons volk heeft altijd het geloof in Jezus Christus aangenomen, het katholieke geloof aangenomen, als datgene om uit te leven. En nu slaat dat al 50 jaar niet meer aan. Ja, dat is het. Allee, ja, goed. Maar blijven zaaien, zeg ik dan. Van, we hebben het beste product, Jezus Christus is het beste wat je kunt hebben. Maar ja het is...
Het vraagt echt een geworteldheid in Christus en een vertrouwen, hè, om daar door te gaan, denk ik, hè, voor de priesters ook.
Hij is met ons, maar ja, het is hetzelfde van het aantal priesters, hè. Allee, als ik nu zie, elk bisdom in Vlaanderen heeft geen of 1 of 2 seminaristen. Dat betekent dus nog wel eens iets, hè? We kunnen niet gaan zeggen, allee, ja, goh, het gaat nu moeilijk, maar er is veel beterschap op komst. Ja, maar, allee, in dit en 8 jaar zullen in Vlaanderen bijna geen priesterwijdingen zijn. Dat betekent nogal iets voor de sacramentele kerk ook. Hè? Van, als er ergens een pastoor weggaat, zeggen ze, goh, we zouden toch graag een nieuwe pastoor hebben. Ja, maar er zijn er geen meer.
Put u ook geen kracht uit de contacten met de wereldkerk?
In de wereldkerk gaat het natuurlijk beter. Hè. Ik hoorde vorige week nog hè, de cijfers van de katholieke kerk. Ja. We zitten nu 1,4 miljard Rooms-Katholieken. Het was weer met 16 miljoen gestegen. En ja, dat is allemaal heel mooi. En dat kan ons nog wat hoop geven. Maar voor hier, voor Vlaanderen, ja, is het toch wel heel... miniem aan het worden, hè?
Zaaien onder tranen eigenlijk, hè? Zo is het, ja, zo zal het wel voelen voor de parochie.
En aanbieden en... Ja, ik heb de indruk dat het in Brussel en dat het in het Franstalige gebied wat beter gaat. Hè? Daar hoor je natuurlijk van nogal wat volwassen dopen. Anderzijds... kijk, ik maak elke dag een filmpje. He, en ik een filmpje van minder dan anderhalve minuut, waarin ik iets over het geloof, de heilige van de dag, vertel. En ik post dat op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. Daar kijken elke dag meer dan 5000 mensen naar. Ja, er zijn mensen die... En hoofdzakelijk zijn dat jongere mensen. En die regelmatig krijg ik zo ook berichten van... Goh, dank dat je... ik heb al heel wat geleerd en het betekent heel wat voor mijn geloof. Ja, daar is ook iets bezig.
Op de sociale media, ja.
Maar ja, allee, zaaien en geloven in de oogst.
Ja, en dat doet u. Dat...
Wel, ja, ik geef niet op...
Staan en wachten, blikken vooruit. We verwachten wat u hebt voorbereid. Wanneer harten één zijn in uw naam, leven wij met de droom van een glorieuze dag. Wij zullen niet afwijken. Wij zullen niet opgeven. Wij zullen niet stoppen. We vergeven het verleden, laten de last los. Breken de ketenen die ons vasthielden. Van binnen is de waarheid die u gaf. En daarmee gaan we door tot het einde. Wij zullen niet afwijken. Wij zullen is een weg van geloof. Elke beweging wordt geleid door uw genade. We dragen ons kruis zonder angst of klacht, bereid alles te geven voor uw weg. Oh, wij haasten ons naar uw licht, met verlangen om u dieper te kennen. Wij kijken naar de hemel, naar uw liefde, naar u.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Andy Penne, die, als ik het goed heb, in 1991 is begonnen aan de seminaristenopleiding in 's-Hertogenbosch en dan in 1997 tot priester gewijd. 14 jaar in Nederland parochiepriester en intussen ook al meer dan 14 jaar parochiepastoor hier in Vlaanderen. Gekend vanaf Radio Maria, denk ik, door velen. Pastor Penne, u zei ja, ik was geroepen tot het leven als parochiepriester. Priester, maar meer bepaald parochiepriester. Maar u zei ook of eerst nog, ja, ik wilde eigenlijk mijn eigen leven blijven leiden. Daarom dat ik dacht, ja, godsdienstleerkracht, dan heb ik een beetje van de twee. Of hoe, ik weet niet meer hoe u het omschreef. Wat vond u het moeilijkste om achter te laten als priester? Want ja, u geeft natuurlijk...
Mijn dorp. Gezin,
uw dorp.
Mijn dorp.
Ja.
En ja, dat vond ik dan ook een van de grote voordelen van het seminarie van 's-Hertogenbosch. In die tijd was het nog, ik geloof dat ze bij de priesteropleiding in Gent, mochten ze maar om de 3 weken naar huis. En dat was dan van de zondagavond tot de maandag, geloof ik. Ja, wij mochten ieder weekend naar huis.
Dus ook toen u in Nederland
toen ik in
was,
Nederland
ging u wekelijks
was,
naar huis?
Toen was ik ieder weekend was ik in Nederasselt en ik bleef daar lering geven. En ik bleef daar de mis dienen en ik bleef daar mijn contacten hebben. Ja, ik deed daar het ziekenbezoek, onze pastoor werd dan wat ouder. En maar uiteindelijk, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit weg uit Nederasselt. Nu voor een stuk... Ja, blijf ik een echte man van Nederasselt ook, hoor, hè, als priester. Ligt mijn hart daar nog altijd, hè, in mijn geboortedorp. Dat zal ook altijd blijven, denk ik. Maar ja, dat vond ik dan het moeilijkste als jongere.
Ja. Want er zijn verschillende dingen die u achterlaat op een manier. Het priester heeft dan toch een gehoorzaamheid tegenover de bisschop... Geen gezinsleven. Maar het moeilijkste was voor u eigenlijk de regio achterlaten.
Ja, ja. Het dorp.
Het ligt dan toch ook een beetje in uw aard eigenlijk om parochiepriester te willen zijn. U houdt van een gemeenschap die u kent. En van, ja, dat is... waren de meeste priesters die bij u... Ja, seminaristen die bij u samen de opleiding volgden ook zo? Of hoe kijkt u terug op uw confraters? En op
degene waar ik mee gewijd ben, dat zijn allemaal echt parochiepriesters.
Ja, ja. In Nederland dan voornamelijk?
Ja,
of,
ja. Ja.
En met hen heeft u ook nog contact?
Ja.
Ja. Ik kan me inbeelden dat de dag van vandaag ook wel belangrijk is voor een parochiepriester om contact te hebben, om een soort gemeenschap te hebben met andere parochiepriesters. Hè?
De priesterwereld is een zeer aparte wereld. Ik weet nog dat een van de oudere priesters mij zei toen ik pas gewijd was, nu zijn we priesterbroers. En wel, maar dat geeft ook een heel aparte band. Wij zijn priesters. En dat is niet klerikaal zijn, maar dat is, het is Zo echt die priesterband. En ja.
Kan u dat omschrijven, wat dat is, die priesterband? Wij zijn priesters. Wat is het om priester te zijn?
Wel, zo dat contact onderling met elkaar hebben, dan zeg je van, ja, dat is een unieke band. Door ons priesterschap.
Mm-hmm. En wat is het priesterschap?
Goh, dat is het ding. Dat is, ja, je hebt je leven aan Jezus gegeven en je mocht hem bij de mensen brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap. God bij de mensen en de mensen bij God brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap.
Mm-hmm. En als parochiepriester, wat zijn zo de belangrijkste dingen als parochiepriester? En wat vindt u de mooiste dingen om te doen?
Oh, de mooiste dingen? Elke dag natuurlijk de mis. Er zijn een paar dagen in die 28 jaar dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik geen mis heb kunnen doen. Maar voor de rest heb ik elke dag de mis gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dopen, huwelijken inzegenen, ziekenzalvingen en uitvaarten, dat zijn zo voor mij zaken waarvan dat je zegt, kijk, daar kun je ten volle priester zijn.
De sacramenten, ja. Ja, dat viel mij ook op. U heeft een website en daar staat ook heel duidelijk informatie over alle sacramenten.
Mm-hmm,
ja. Mm-hmm. Nu, het feit dat u zegt, het mooiste eigenlijk is voor mij de dagelijkse mis. Waarom is dat voor u het mooiste?
Wel ja, je bent op geen enkel ander punt zo innig met Jezus Christus als in de Eucharistie. Jij mocht daar zijn woord spreken. En ja, hij spreekt langs jou over brood en wijn en hij komt zo in ons midden. Allee, ik kan mij dat dus niet voorstellen. En ik heb heel wat confraters die niet alle dagen de mis doen, maar voor mij hoort dat er wezenlijk bij.
Mm-hmm. Waar u misschien ook kracht uitpiet voor de rest van de dag.
Daar kun je alles in neerleggen. Hè?
Ja. Ja. Priesters, zowel religieuze als diocesale priesters, bieden ook het brevier. Dat lijkt mij soms ook wel een uitdaging. Als we dat niet in gemeenschap doen.
Ja, ja. Daar moet je dingen... je moet dat eigenlijk mee programmeren.
In uw dag, ja.
Ja. En bij mij is dat 's morgens bij het wakker worden en 's avonds voor het slapen gaan. Dat is het voor mij. Want anders, door de dag als parochiepriester, heb je weinig tijd.
Hoe ziet de gemiddelde dag er voor u uit? Dus ja, de dagelijkse eucharistie, het brevier waar u mee start en eindigt, en daartussen?
Dat is altijd anders. Ik heb de gelovigen vullen eigenlijk het hele programma in met hun wel en hun wee. Aangezien dat ik natuurlijk ook iedere dag preek en aangezien ik iedere dag een filmpje maak en aangezien dat ik nogal ook artikeltjes schrijf en zo, ja, ik zit ook regelmatig achter mijn computer om die dingen te schrijven. Mm-hmm. Maar ook, dat is natuurlijk iedere dag wel wat huisbezoek. Ja, ik kan 's morgens niet zeggen hoe dat de dag zal ingevuld worden. Je hebt een aantal zaken die vast liggen. Maar dan, ja, voor de rest... Allee, ik was op weg naar hier. En ik had met u een afspraak voor de... Voor dit interview. Wel, onderweg werd ik gebeld door het Heilig Hart Ziekenhuis hier van Leuven. Ja, we vinden niemand om het sacrament van de zieken te komen toedienen. Zou u vandaag nog kunnen komen? Wanneer ik hier klaar ben met dit interview, rijd ik naar het Heilig Hart Ziekenhuis om daar iemand het sacrament van de zieken te gaan toe te dienen. Ja...
Beschikbaar voor de mensen die u nodig hebben. Ja.
Ja.
Ja. Ik gaf het al een aantal keer aan dat u dus ook filmpjes maakt en op sociale media zet. U bent ook een priester die wel regelmatig wordt benaderd door seculiere media, in radio, kranten. Mm-hmm. Waarom bent u daar eigenlijk mee begonnen met die filmpjes? Want ja, u heeft ook wel veel volgers.
Wel, dus ik ben... Het eerste filmpje wat ik gemaakt heb, is in 2009 geweest. En toen was eigenlijk een heel concrete vraag dat iemand mij vroeg. Een ziekenzalving. Wat gebeurt daar nu bij en hoe ziet dat eruit? En toen heb ik een filmpje gemaakt over de ziekenzalving. En heeft mijn grootmoeder daar nog een gastrol in gehad. Achteraf, mijn grootmoeder is in 2010 gestorven, is dat eigenlijk een mooie reliquie gebleven, hè, dat ik haar daar nog zie. Maar ja, eigenlijk bij gebrek aan... En zo ben ik dus vorig jaar december ben ik dus begonnen met dagelijks een filmpje te maken. Mensen die mij aanspraken, die zeiden van, in andere taalgebieden, hè, daar maken priesters dagelijks filmpjes voor TikTok, voor Instagram. En hier is er niemand die iets doet. Wel ja, goed, ik zal mezelf maar opofferen. En sindsdien maak ik iedere dag een filmpje. Ik zend al 8 jaar iedere dag op Facebook de mis uit. En dat is dan... ik ging weg uit Galmaarden, Tollenbeek en Bever. En de mensen zeiden, ja, maar en nu? Hè, dus nu hebben wij geen mis meer. Nu gaat er bij ons in de week geen mis meer zijn. Wij gaan u een camera kopen en dan zendt u mis maar alle dagen uit. Well, die camera is ondertussen al lang al kapot, maar ik zend nu gewoon met mijn telefoon uit. En ik zend elke dag de mis op Facebook uit. En, is dat een groot succes. Er zijn iedere dag tussen de 800 en de 1000 mensen die naar die dagelijkse mis kijken.
Dat lijkt mij wel een groot succes, hè?
Wel. Ja, kijk. Ja. Er zijn mensen die zeggen, goh, ik kijk elke dag naar uw preek. En soms krijg je ook wel heel aparte dingen. Hè, dat mensen zeggen, ik heb u vandaag al gezien. Ik heb naar u misgekeken vanuit mijn bad. En dan heb ik gezegd, geluk, madame, dat ik u niet zie zitten. Zo. Maar ja, dat is dan... het is ook weer zaaien en geloven in de oogst. Hè.
Ja. Maar dat vind ik dan toch, want u zegt, ja, het is echt niet meer zoals vroeger. Dat is dan toch wel eigen aan deze tijd. Dat is ook voor Radio Maria trouwens zo. Dus zaaien, verkondigen, en je weet niet waar het allemaal terechtkomt. Maar anderzijds merk ik toch ook, en u heeft ook reactie op de filmpjes, u ziet dat er toch veel mensen kijken. Het is misschien anders, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer bij de mensen komt, hè? Want er zijn veel meer manieren om mensen te bereiken. Misschien ook verder dan de eigen parochie vandaag de dag.
Hè? Ik denk dat daar de kerk nog altijd heel veel heeft laten liggen. Ik kan me niet voorstellen. Er zijn nog altijd parochies die je op internet niet kunt vinden. Ja, het moet natuurlijk wel iemand doen. Maar ja, sommigen blijven nog altijd denken, ja, we leven nog altijd in de middeleeuwen. Nee, het zijn nog net geen poststuiven die ze gebruiken. Maar bereikbaar zijn via de sociale media. Het is, ja, natuurlijk, ik weet het. In heel veel parochies zijn het oude en heel oude mensen en priesters die ook oud zijn, maar... Ik heb er ook weinig verstand van, maar ik ben toch altijd een beetje op de kar proberen te springen om te zeggen van, ja, we gaan dat hier toch maar doen. Vorig jaar zei er mij dan iemand, ja, dingen, ja, al de jongeren, en ik merk het nu bij mijn neefjes ook, die zitten op Snapchat. Ik heb daar totaal geen verstand van wat Snapchat is, maar ik zet daar toch in elk geval mijn filmpje op. En dat wordt iedere dag door 100 bekeken. Ja, het zijn dingen. TikTok, ik heb dat lang afgehouden, omdat je daar soms hoort, en de Chinezen en dit en dat. Ja, ik zet dat filmpje nu ook iedere dag op TikTok en ik merk, ja, ook daar wordt het iedere dag gewoon minstens 12, 1300 keer bekeken. Het is wat het is. En als er iemand daar een beetje sterkte en kracht in zijn geloof in Jezus Christus mag krijgen, is het voor mij de moeite waard. Ja.
verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen zijn met pastoor Andy Pennen, u wel bekend van de Eucharistie op dinsdag en ook zeker van verschillende andere momenten. Pastoor Pennen, ja, u hebben het al gehad over uw achtergrond, waarom u uiteindelijk priester bent geworden, hoe het leven van een parochiepastoor in Vlaanderen eruit ziet vandaag de dag. Niet altijd gemakkelijk, maar toch, zoals u zegt, het is de realiteit en we doen voort, we zaaien. Tot slot nog een paar geloofsvragen voor u. Is er een bepaalde schriftpassage waar u een bijzondere betekenis aan hecht of die een bepaalde waarde heeft in uw leven?
Op de uitnodiging voor mijn priesterwijding heb ik een zin uit de Heilige Schrift gezet. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij heeft voor alle generaties alles te bieden. En hij blijft dezelfde. Een tweede zin die ik altijd, die ik wel eens aanhaal, maar daar gaat het over de geloofsbeleving. Dat is een zin uit het boek Apocalyps. Waar staat: waart ge maar warm. Of waart ge maar koud, maar omdat ge lauw zijt, zal ik u uitbraken. En wel, een vurig geloof blijven houden. Geen slappe hap, maar ja, blijven getuigen van die Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
En wie is Jezus voor u?
Ik zou bijna zeggen, mijn alles. Ja, hij is degene aan wie ik mijn leven heb gegeven. Hè?
Zijn er voor u ook bepaalde heiligen waar dat u een band mee heeft of die een voorbeeld of inspiratie voor u zijn?
Ja. Ik zou zeggen Maria, hè, natuurlijk. Zij is onze moeder, zij is de moeder van de priesters. Ik heb als jongere ook altijd, en dat is altijd zo'n beetje bleef, priesterpoppen. Hè, zo, ja, dat vurige priesterschap van priesterpoppen. Ook zijn innige verbondenheid met de Eucharistie. Hè, zo, ja. Maar dat is natuurlijk ook, ik ben van Nederasselt. En ik heb natuurlijk altijd iets bijzonders gehad met de patroonheilige van Nederasselt, de heilige Amandus, de apostel voor Vlaanderen. Er zijn wel eens mensen die mij gevraagd hebben, moest jij nu pater geworden zijn? En je moet een paternaam kiezen. Wat voor naam zou je gekozen hebben? En heb ik altijd gezegd, ah, dan noem ik mij Amandus. Maar, allee, hè, die is hier ook in onze streken begonnen, Amandus, ja, en met veel moeite, en er zijn mooie historische verslagen van, hoe dat ze hem soms weggejaagd hebben, maar hij is hier toch blijven zaaien en heeft hiermee het geloof geplant. Ja, moet dan ook weer een beetje allemaal Amandus zijn. Hè?
Mm-hmm. En wat Maria betreft, ja, u haalde haar als eerste aan bij de heilige. Ze is moeder van de priesters. Hoe geeft u haar een plaats in uw leven?
Goh ja, natuurlijk door de rozenkrans. En ja, moeder is er altijd. Ik heb er al enkele keren meegemaakt dat ik bij stervenden wordt geroepen. Soms mensen dement zijn of van niet veel meer weten. En dat ze dan liggen te roepen, moeder, moeder. En wel, eigenlijk is dat, hè, ja, zo die verbondenheid met moeder. Maar op gelovig gebied is dat ook zo. Hè. Moeder, zij is er. En zij draagt zorg voor ons. En zij draagt zeker zorg voor haar priesterzonen.
Priester Benne, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u voor alles wat u doet voor Radio Maria. Ik denk dat ik dat ook mag zeggen in naam van de vele luisteraars die u dankbaar zijn. En we blijven natuurlijk in contact. Hè?
Voilà. Graag gedaan.